De schriftlezing van deze morgen is uit het Oude Testament en wel uit het Bijbelboek Jesaja en daarvan het 55ste hoofdstuk. We lezen met elkaar Jesaja 55, vers 1 tot en met 13. Ik herhaal Jesaja 55, vers 1 tot en met 13. Boven dit hoofdstuk staat uitnodiging tot het heil. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom. Koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af, voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, de betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken, als vorst en gebieder voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende, en het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen, omwille van de Heere, uw God. Voor de Heilige van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt wat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een mit opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Tot zover de schriftlezing. We willen met elkaar stilstaan bij de eerste twee versen van Jesaja 55. Ik lees deze nogmaals. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Het thema van de preek is alles voor niets. De markt van vrije genade. En we willen stilstaan bij drie gedachten. De eerste gedachte is de koninklijke bekendmaking. Ten tweede staan we stil bij de goederen die op deze markt te verkrijgen zijn. En ten derde de eigenschappen van de geroepenen. Kinderen, in deze dienst zal er een preek worden gelezen van een dominee die lang geleden heeft geleefd. En in deze preek gaat het over een markt. Waarschijnlijk zijn jullie zelf ook wel eens meegeweest met je vader of je moeder naar de markt. En als we op de markt zijn, dan zie je dat er heel veel verschillende dingen te koop zijn. Groente, fruit, kleding, kaas. En misschien gebeurt het wel eens dat je op de markt loopt met je moeder en dat je ook eens een klein stukje kaas krijgt. Maar als je verder over de markt doorloopt, dan zie je dat eigenlijk voor alle andere spullen die er zijn, dat er overal voor betaald moet worden. Als we dan in deze preek zullen we zien dat het over een hele andere markt gaat. De markt waar vandaag over gepreekt gaat worden, is de markt van onze Heer Jezus Christus zelf. En bij de ingang van die markt hangt een bordje. En op dat bordje staat alles voor niets. Alles wat op deze markt wordt aangeboden is namelijk gratis. Je hoeft er niets voor te betalen. En zo is het dat als je alles wat je voor elke dag nodig hebt, dat mag je ook van de Heer Jezus verwachten. En belangrijker nog, wanneer je zelf ook gelooft dat de Heer Jezus de Zoon van God is en dat Hij voor jouw zonde gestorven is, dan mag je ook weten dat je een eeuwig leven zal hebben met Hem. Misschien dat jullie bepaalde stukken, of misschien zelfs wel het merendeel van de preek, moeilijk zullen vinden. Probeer goed te luisteren en probeer ook tijdens het luisteren dit vast te houden. Op de markt waar Jezus Christus wordt aangeboden, hoef je zelf niets mee te brengen, maar krijg je alles wat je nodig hebt van Hem. En voor jullie jongeren wil ik ook nog een kort woord vooraf noemen. In onze maatschappij gebeurt het vaak dat we dingen krijgen aangeboden. En heel regelmatig hebben we ook het idee dat wat er aangeboden wordt te mooi is om waar te zijn. Jullie zullen dat zelf misschien al ervaard hebben, of zullen dat ook bij het ouder worden ervaren. Dat het in de praktijk ook vaak zo is, dat de dingen die aangeboden worden uiteindelijk niet waargemaakt worden. Wat we dan zien vandaag bij de markt van onze Heer Jezus Christus is het precies andersom. Deze marktkoopman die weet precies wat we nodig hebben. En hij wil het je ook geven voor niets. Het enige wat hij van jou vraagt is: mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En ik zal met je zijn en voor je zorgen in alle omstandigheden. Gemeente, in dit hoofdstuk wordt ons een hele bijzondere markt voorgesteld. Dit is de mooiste, grootste en meest buitengewone markt die er ooit is geweest. De geweldigste, meest kostbare koopwaar wordt er aangeboden. Koopwaar die duurder gekocht en goedkoper verkocht wordt dan ooit tevoren. Hier zien we een ruimhartige uitnodiging aan allerlei soorten mensen om te komen en de koopwaar te verkrijgen. Ze zullen deze goederen ontvangen, zonder ervoor te hoeven betalen. Dit hoofdstuk bevat een uitnodiging aan alle mensen op alle plaatsen om te komen en Jezus Christus te ontvangen. De Koning der Koningen, de God der Goden, de Vredevorst. Hij is ons nabij in het evangelie, waar Hij zichzelf openbaart. Omdat Hij zichzelf aanbiedt, mag u Hem ontvangen. U bent welkom bij Hem. Iedereen die er ook maar enigszins over nadenkt, kom. Want Hij zoekt werk. Hij heeft balsem voor alle wonden, zalf voor alle pijn en geneesmiddelen voor alle ziekte. Ook lezen we in dit hoofdstuk dat Jezus alle bezwaren om te komen wegneemt. Hij gebruikt verschillende motieven en uitnodigingen om mensen aan te moedigen om tot Hem te komen en te kopen. Enkele voorbeelden: de markt is gratis. Hij vraagt niets van u, maar Hij heeft juist zelf al die geweldige dingen om aan u te geven. Daarom bent u dwaas als u niet komt en neemt, wanneer u zelf niets hebt om te geven. Als u niet komt, is het gedaan met uw welzijn. Ga weg van mij voor eeuwig, luidt uw vonnis. Wat u ook zult doen, het zal u niet gelukken. Op geen enkele andere manier vindt u rust voor uw ziel. En als u wel komt, hoeft u niet te vrezen voor toren en gericht. U zult niet hoeven zeggen dat u niet durft te komen uit angst dat Hij u zou veroordelen. De Vader stelde zijn Zoon, Christus, Jezus aan om borg voor u te zijn. Christus zal u verdedigen en in uw plaats staan. Hij zal al uw zaken behartigen, zowel de schuld als de smet van uw zonde. Als u Hem aanvaardt als uw borg, zal Hij de straf voor al uw zonden dragen, alsof Hij ze zelf had begaan. Hij neemt ze op zich en u gaat vrij uit. Zeg niet dat u niet tot Hem zult gaan. Het is een grote gunst. Een ongekend voorrecht dat mensen zoals u dicht bij Christus mogen komen. Want God heeft er lust in om Hem onuitsprekelijk geëerd te maken in zijn koninkrijk, ongeacht hoe u er over Hem denkt. Velen zullen komen uit alle stammen, koninkrijken en naties als schapenkudde. Zij zullen hun kronen aan zijn voetbank neerwerpen, zelfs degene die nog nooit van Hem gehoord hebben. Wat een schande zal het zijn als u de allerlaatste bent om Hem te eren. Als u niet komt en zijn evangelie aanbod aanvaardt, pas dan op dat u de tijd niet verspilt, want eenmaal zal de markt gesloten worden. Daarna laat hij zich niet meer door u vinden. Er kunnen twee grote bezwaren zijn. Het eerste bezwaar is dat we te erg gezondigd hebben en God te vaak hebben getergd. Ook al zouden we komen omwille van zijn recht, kan hij zulke bedriegers als ons nooit aannemen. Hierop antwoordt God echter: weg met zulk geklets. Mijn gedachten zijn immers niet zoals uw gedachten, zegt de Heere. Zij zijn net zo ver daarboven verheven als de hemelen boven de aarde. Anderen hebben het volgende bezwaar. U kunt ons wel veel beloven met mooie woorden, maar ondertussen hebben we alleen maar woorden en verder niets. Dat is waar, zegt God, maar ik acht mijn woord krachtig genoeg om alles wat ik beloof waar te maken. Ik ben machtig en bereidwillig genoeg om het waar te maken. Bovendien moet mijn woord zichzelf bewijzen, want alle generaties door gaat het om mijn naam en eer. Vervolgens wijst hij erop dat het Joodse volk van een juk bevrijd zal worden. Tot zover de betekenis van dit hoofdstuk. Laten we even terugkijken naar het vorige hoofdstuk. Daarin hoorde u vele dierbare beloften voor de kerk en haar kinderen. Nu zal God deze allemaal waarmaken en verklaren aan hun zielen in de vereniging met Christus. Alle beloften die aan de kerk gegeven zijn, moeten door al haar leden geloofd worden. Zij moeten de belofte op zichzelf toepassen in het aannemen van Christus. Nu komen we bij de woorden van onze tekst, waarin we het volgende lezen. Ten eerste, de koninklijke bekendmaking, die onze komst naar de markt mogelijk maakt. De tweede, de goederen die op deze markt te verkrijgen zijn, water, wijn en melk. En ten derde, de eigenschappen van de geroepenen. Als eerste zullen we stilstaan bij de koninklijke bekendmaking, onze eerste gedachte. We denken na over het eerste punt, de openlijke verkondiging dat u tot Christus kunt komen. Jezus riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. Nu Christus ons vandaag roept, wie zal tot hem komen? Hij roept naar doven die nooit gehoord hebben. Zult u horen en geloven het woord dat u verkondigd wordt? Ik zal u ziende maken, o blinde die gevaar loopt. Zeg, zijn er nog mensen die wonden hebben om geheeld te worden? Hier is balsem voor u. Is er iemand die ernaar verlangt om gereinigd te worden? Hier is water om u te reinigen. Is er iemand die zweren heeft om genezen te worden? Kom, hier is zalf voor u. Zijn er gebroken benen onder u? Hier is heling te vinden. En zijn er verharde harten onder u? Hier vindt u berouw. Zijn er onder u ook die verward in het duister tasten? Kom, hier is licht voor u. Is er iemand die verlangt onderwezen te worden? Hier is onderwijs te vinden. Verlangt u ernaar om een vriend van God gemaakt te worden? Hier vindt u verzoening. Zijn er die steun nodig hebben bij het dragen van hun kruis? Hier vinden ze kracht. Zijn er ook die zichzelf denken te bedriegen terwijl ze zichzelf veroordelen? Hier is raad voor u. Kom tot mij en ik vertel u waar u bent en waar u mee bezig bent. En waarom moet dit verkondigd worden voordat wij naar deze markt zullen komen? De koning kan openlijk verklaren wat een welbehagen hij heeft in Israël. Hij heeft veel liever dat mensen worden bekeerd en leven dan dat ze sterven en verloren zullen gaan. Hij maakt het openbaar zodat hij zijn macht en heerschappij over alle dingen kan bewijzen. Hij maakt het openbaar zodat alle tegensprekers juist tot zwijgen gebracht kunnen worden. En hierdoor kan het komen tot een ontmoeting met al zijn vijanden, zodat die kunnen zien of ze in staat zijn hem tegen te houden. Hij verkondigt het openlijk, opdat iedereen zal weten dat deze markt een vastgestelde openingstijd heeft, waarin Jezus Christus aan mensenzielen wordt aangeboden. Daarom moeten ze zich haasten nu de markt nog toegankelijk is. Ga dan niet weg voordat u de koopwaar verkregen hebt, aangezien de grote God des hemels aan allerlei soorten mensen openlijk verkondigt dat ze tot Christus mogen komen. Laat niemand zo dwaas zijn dat hij deze verkondiging van de koning veracht. God maakt dit alles zo openlijk bekend, opdat u zult weten dat er werkelijk vereniging met Christus in het evangelie mogelijk is. Denk hier eens over na. U die nog nooit iets van uw schuld hebt geweten of beseft, en u die nog nooit hebt overwogen om tot Christus aanbod aan te nemen, opdat hij u zal bevrijden uit uw verloren toestand. Ik zeg u, zulke mensen moeten zichzelf gaan zien als de ellendigste en meest geesteszieke schepselen die ooit bestonden. Iedereen die werkelijk bekend is met de geloofsoefeningen van het aannemen van Christus en durft te zeggen dat hij hem als zijn deel heeft, zal stralen in hemelse heerlijkheid. Iedereen die een afkeer van zijn zonde denkt te hebben, maar het vanwege schuldgevoel toch niet met Christus durft wagen, zolang hij aan deze kant van Christus staat, zal hij geen echte gemoedsrust ervaren. En waarom moet u zich met Christus verenigen? Nu geven we enkele redenen die u, naar we denken, ertoe kunnen brengen Christus aan te nemen. Denk hier eens over na, zijn aanbod dreigt te worden ingetrokken. Alleen God weet hoe lang u het nog kunt verkrijgen. Nu dan, terwijl u nog onder het evangelie leeft, grijp Christus aan en maak gebruik van hem voor uw behoud. Hoewel het hem behaagt om deze periode waarin het evangelie nog voor kracht is te verlengen, zal dat niet gebeuren zonder dat er tegelijk vele winterse stormvlagen beuken tegen dit evangelie. En degene die het beleiden. Omdat de winter eraan komt, moet u zorgen dat u geschikte kleding hebt. Doet u dit niet, dan wordt u meegesleurd in de stormen en macht van het zware weer. Waarom teistert God bepaalde landen? We kunnen geen andere reden bedenken dan dat hij dit doet, omdat mensen niet uit zichzelf wegvluchten van hun afgoden, Christus aanhangen en hem tot hun deel kiezen. In de tweede gedachte willen we stilstaan bij de goederen die op deze markt te verkrijgen zijn. Laten we eens kijken naar de waren van deze markt. Er zijn 3 goederen verkrijgbaar: water, wijn en melk. Jezus wordt het water des levens genoemd. De bruid in het hooglied vergelijkt hem met flessen der druiven. En hij gebiedt zijn volk om begeerig te zijn naar de redelijke, onvervalste melk. Namelijk van het woord. Dat is hij zelf. Opdat zij door dezelfde mogen opwassen. We zullen de eigenschappen van water, wijn en melk bespreken en zien waarom juist deze 3 zijn uitgekozen. Water kan, zoals u weet, goed gebruikt worden om te wassen en alles wat vuil is, schoon te maken. Ook is water goed om iets te weken wat hard is. Water is zeer verfrissend en dorstlessend. Ten slotte helpt water goed om even af te koelen, als je opvliegende karakter en vurig temperament naar boven zijn gekomen. Al deze eigenschappen van water worden gevonden in Christus. Bent u een van de vuilste wezens op aarde? Dan is Christus die geopende fontein om uw zonde en onreinheid weg te wassen. Brandt Gods toren in uw geweten vanwege uw zonde en onreinheid? Dan is het Christus die de scheidingsmuur heeft afgebroken, gerechtigheid en toren teniet heeft gedaan en voor ons een vloek geworden is. Hebt u een oud en verhard hart, harder dan wat ook ter wereld? Ik zeg u, Christus kan het verzachten en de geest de bekering over u uitstorten. Hij doet mensen wenen over hun zonde die dat nooit eerder deden. Kunt u geen rust vinden omdat uw geweten u zo aanklaagt vanwege uw zonde? Christus is de vredevorst, juist met het doel rust te brengen in een verontruste ziel. Verlangt u naar Christus en is daarbij vergeleken al het andere niet voor u? Kom, waag het met Christus en u zult verzadigd worden. Dan wordt u zo volkomen met hem vervuld dat er stromen van levend water uit uw binnenste zullen vloeien. Is uw zaak een van de vreemdste, wonderlijkste ter wereld? Dan is Christus, naam ook de wonderlijke, de raadgever. En bent u bang dat de kandelaar van het evangelie wordt weggenomen, zodat u moet vluchten naar de bergen, waar uw ziel zal dorsten vanwege gebrek aan dit water? Christus kan een klein heiligdom zijn en zelfs op zo'n plaats tot u spreken. Maar ik ben bang, zegt iemand, dat ik een of andere dwaalweg insla door een gebrek aan onderwijs. Ik zeg u, Christus zal u voeden, leiden en onderwijzen. Maar, vraagt u, wat zal ik daar hebben om van het leven bovenop zo'n kale berg? Wat zegt u nu? Christus kan u daar toch voeden, overeenkomstig zijn profetisch ambt? U vraagt, maar wat als het evangelie niet geheel weggenomen wordt, maar wordt bedorven door een mengsel dat giftig blijkt? Ik zeg u opnieuw, Christus is het die u leidt op de weg die u gaan moet, tot in zijn eigen schoot. Zijn hart is de oceaan waaruit het hele evangelie stroomt, waar u volstrekt rein en helder water zult drinken. En als u denkt dat u hem daar niet kunt dienen. Hij schrijft zijn wet in uw binnenste, besnijdt uw hart en zorgt ervoor dat u hem zult dienen. U weet dat wijn goed is om een zwak en zwaar gemoed te versterken. Wijn is ook goed om iemand die flauwgevallen is nieuwe kracht te geven. Daarnaast kan het u in staat stellen buitengewone werkzaamheden te verrichten. Al deze eigenschappen en nog meer zijn in Christus te vinden. Hoe het ook met u gesteld is, Christus heeft altijd een antwoord. Is uw zaak een doodgelopen zaak, dan is het Christus die Sions door de doodsbeender een nieuw leven inblaast. Bent u zo vastgelopen dat u alle hoop op herstel bent verloren? Christus kan tegen deze droge en door de beenderen zeggen: leef. Zijn uw krachten van u geweken? Kom dan tot Christus en hij zal voor eeuwig uw kracht en uw deel zijn. Voelt u zich een van de noodrustigste wezens op aarde, dan is Christus voor u de edele plant van naam, die als een takken leven geeft en een leven houdt. Hebt u geen kracht om de vijanden te weerstaan? Zeg dan met me mee: als ik zwak ben, dan ben ik machtig in de Heere. Wordt u benauwd en terneergeslagen door een vijand en hebt u alle verzetskracht verloren? Zij die wachten op de Heere zullen hun kracht vernieuwen en hun vijand weer tegemoet treden. Is uw kracht zo opgebruikt dat u zuchtend terugwijkt? Dan is Christus de groenende dennenboom, die in alle verdorde takken de levensvlam brandend houdt. En wat betreft groei, is het zo met u gesteld dat u nog nooit bent gegroeid, ondanks alle moeite die voor u is gedaan? Dan is de Christus, de volmaakte bouwmeester, die ervoor zorgt dat alle stenen van het huis samen een stevig gebouw vormen. Hij is ook de zon der gerechtigheid die opgaat met genezing onder zijn vleugelen voor allerlei verschillende kwalen en ziekten. Er zijn nog meer redenen waarom Christus en alles wat gelovigen in hem bezitten vergeleken worden met water, wijn en melk. Christus beschrijft zichzelf met behulp van deze vergelijkingen, omdat ze de verscheidenheid aan geneesmiddelen weerspiegelen die in hem te vinden is, geschikt voor alle kwalen waaraan zijn volk leidt. Daarom geldt voor alle mensen die verontreinigd zijn: kom tot Christus, want hij wil u reinigen. Allen die wegkwijnen door ziekte, kom, want hij heeft genezing voor u. Hier is een middel tegen al uw kwalen, kracht voor al uw zwakheden, troost in al uw lijden en beproevingen en groei tegen uw verachtering in. Hij neemt de schuld en het vuil van de zonde weg, evenals de straf op de zonde. Hij maakt blinden ziende, dovende horend en brengt verlamden op de been. Hij voedt de hongerigen met het goede, hield gebrokenen van hart, vertroetelt ze op zijn schoot en drukt ze teder aan zijn hart. Ik zeg nog slechts dit over de oceaan van volheid die in Christus te vinden is. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Geen tong kan de bodemloze volheid uitdrukken die er in Christus te verkrijgen is. Ik wens wel dat iedereen tot Christus zou gaan en hem in zich zou laten werken. Dan zouden er veel meer verblijde zielen zijn dan nu. Er zou niet zoveel geklaagd zijn. We zouden elkaar opwekken om zijn lof te verkondigen. Wat zou het dan een heerlijk en aangenaam leven zijn? In de laatste gedachte willen we nog stilstaan bij de eigenschappen van de geroepenen. We gaan nu zien wie er verzocht worden om te komen en Christus te aanvaarden op deze markt van vrije genade. Ten eerste worden alle dorstigen verzocht te komen. Ten tweede mensen die geen geld hebben. Dit zijn de enigen aan wie Christus zijn vrije aanbod doet. Dat het aanbod geldt voor dorstige mensen wordt duidelijk uit de al eerder aangehaalde tekst. En op de laatste dag zijnde de grote dag van het feest stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Dat het ook geldt voor degenen die geen geld hebben, laat deze tekst zien. Gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur. Opdat gij rijk moogt worden en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden. Als eerste zullen we stilstaan bij de dorstigen. Die worden uitgenodigd om te komen. Er zijn verschillende soorten dorstigen. Zij die bang zijn voor de hel. Sommigen zijn bang voor de hel en dorsten, vooral naar de hemel, omdat ze daar mogen blijven leven. Deze mensen denken misschien niet zozeer aan Christus. Ik zeg het tegen u die de hel vreest en graag naar de hemel wilt, daarvoor moet u bij Christus zijn. Hij draagt immers zowel de sleutelen van de hemel als van de hel. Hij is er die de hemelpoorten moet openen, als u die ooit bereikt. Neem daarom Christus aan tot u behoudt, zodat u niet bang hoeft te zijn dat u niet in de hemel komt. Zonder Christus zult u de hemel echter nooit zien. Zij die vurig verlangen naar Christus. Er zijn mensen die vooral vurig dorsten naar Christus. U kunt ze de hele wereld geven, maar ze achten het als niets anders dan schade en drek als ze Christus niet hebben. Geef hun bewijzen van hun aandeel in hem en het zal al hun verliezen goedmaken. Ik ben ervan doordrongen dat u naar Christus moet gaan en hem moet ontvangen. Hij roept immers tot allen die ook maar enig verlangen kennen om tot hem te gaan. En hij zal al hun verlangens vervullen en beantwoorden. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Zij die verlangen naar heiligheid. Een ander soort mensen dorst naar heiligheid. Ook hun wordt geboden te komen. Hoewel dit verlangen in zichzelf wel goed is, moet u ervoor waken dat u er niet sterker naar verlangt om heilig te zijn dan om tot Christus te komen. Hij zelf moet u immers verlossen van uw zonde en u heilig maken door zijn Heilige Geest. Wacht u ervoor om heiliging te zoeken en daarmee iets te verdienen. Het is geen betaalmiddel. Het zou het doel van de markt onderuit halen. De markt werkt immers zonder geld en zonder prijs. Denk nooit dat de genadegave van de heiliging in u gewerkt wordt voordat u zich op Christus verlaat voor uw zaligheid. Voordat u gelooft dat hij uw gerechtigheid is. Neem eerst Christus aan en zoek daarna heiligmaking bij hem. Zijn eigen woord zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zoek eerst gerechtigheid en dan heiligheid. Iemand die naar appels zoekt aan een boom die nog niet is geplant, zou u toch dwaas vinden? Dan zou het ook dwaze mensen zijn die denken dat Christus hen zal laten groeien in heiligheid, zolang ze zich nog niet door hem durven laten redden. Hoe kunt u geloven dat hij u zal heiligen, zolang u nog niet in hem kunt geloven of uw verlossing aan hem kunt toevertrouwen? Denk nu echter niet dat we heiligheid of degene die daarnaar zoeken willen afkraken. Zeker niet, want Gods woord zegt dat niemand de Heere zal zien zonder heiligmaking. Hebreeën 12. Onze bedoeling hiermee is dat niemand zijn eigen heiligheid als iets bijzonders gaat zien. Alles wat wij kunnen doen is tenslotte nog steeds onrein. We hebben genade nodig vanwege de onvolmaaktheid ervan. We moeten echter wel ernst maken met het opvolgen van wat ons opgedragen is, uit vrees God toornig te maken. De reden voor het doen van heilige werken moet de eer zijn die onze maker toekomt. Als u eenmaal deel zou hebben aan de redding door Christus, dan zou hij een beginsel van heiligheid in uw binnenste geven. Dat belet u de vrijheid te nemen om te zondigen. Het zal u juist zo uw plichten laten vervullen, dat u voor geen goud de dingen durft te doen die de wereld doet. De wereld is niet met Christus verenigd en kent hem niet door geloofsvereniging met hem. Weet u wat de apostel Paulus met al zijn heiligheid zegt? Ik acht ook alle dingen schade en drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Filippenzen 3. Iedere gedachte die Christus van zijn hoge plaats stoot, is alsof u zegt, ik kan wel voor mezelf zorgen en heb hem niet nodig. Dat is precies de strijd tussen Christus en de mensenziel. Zij wil nog steeds iets in zichzelf hebben. Maar Christus zegt dat alle vlees is als gras. Hij wil dat we onszelf zien als niets. Zij zullen zien dat ze Christus dagelijks nodig hebben en zonder hem dagelijks gevaar lopen. Een andere groep is zij die verlangen naar rust. Bij anderen veroorzaakt hun dorst een voortdurende onrust, terwijl ze toch niet kunnen zeggen wat er aan de hand is. Wat zouden ze graag raad krijgen van iemand, zodat ze de juiste weg kunnen vinden? Wat zijn ze bereidwillig om alles te doen wat hen zou bevrijden? Laten zulke mensen raad verwachten van Christus en zich op hem verlaten, zoals geschreven staat. Laat hij, die geen licht heeft en in de duisternis gaat, en die dat beseft, steunen op God en tot Christus gaan, die hem licht zal geven. Zoek verlichting bij hem, die u nooit zult bedriegen. En zij die verlangen naar Christus, maar nog steeds in de wereld leven. Ten slotte zijn er mensen die wel enigszins naar Christus verlangen, maar toch nog hun krachten verspillen aan de wereld en haar ijdelheden. Ik zeg u, ook zij mogen tot Christus komen en zich met hem verenigen in de weg van het verlaten van hun afgoden. Gij nu hebt met vele boeleerders gehoereerd, keer nochtans weder tot mij, Jeremia 3. Dan zal de Heere zich over u ontfermen. De andere groep die werd genoemd zijn degenen die geen geld hebben. Deze mensen worden uitgenodigd om naar deze markt te komen. Er is iemand die geen geld in zijn portemonnee heeft en ook niet weet waar hij dat kan krijgen. Laat hem naar deze markt komen en Christus aanbod aannemen. Er zijn ook mensen die niets in hun portemonnee hebben, wel weten waar het te verkrijgen is, maar niet durven komen. Ik zeg u, hier is een toegestoken hand met erin de volmacht om te komen. Deze is ondertekend en verzegeld met het zegel van de koning. Sommigen zijn arm, echt arm, terwijl ze niet weten dat ze arm zijn. Ze denken genoeg te hebben en niets te missen. Godloochenaars van dit soort, als u ertoe gebracht zou worden om uzelf te wantrouwen en bang te zijn dat u zichzelf bedriegt, dan zou u zich misschien beijveren om tot Christus te komen en hem te geloven. Daardoor zou u beter zicht kunnen krijgen op uw toestand naar de woorden uit Openbaring 3 die ik al eerder aanhaalde. We zagen dat uitsluitend dorstigen en mensen zonder geld deel uitmaken van het gezelschap bij Christus feestmaal. Zij zijn de enigen die deze rijke maaltijd mogen smaken. Wie roepen we dan ook op om tot Christus te gaan? Iedereen die zijn nood ziet, enig verlangen naar Christus heeft en deze dingen kent. Iedereen die in zichzelf niets heeft wat hem kan helpen. Iedereen die enige waarde ziet in Christus, komt tot Christus. Hier is de markt. Hier is een overvloed die in al uw behoeften rijkelijk zal voorzien. Ik weet dat sommigen hier tegen bezwaar zullen maken, maar dat zijn niet degenen die ervan overtuigd zijn dat ze geen geld hebben. Ik denk dat er maar weinigen zijn die nog in hun eigen werken kunnen roemen. Allen zouden zich moeten schamen over hun verkeerdheden. Wel zullen enkelen zeggen dat ze niet horen bij de dorstigen en daarom niet behoren te komen. Wat zijn hun tegenwerpingen? Een dorstige wordt gekweld door zijn dorst. Bij mij is dat anders. Ik heb nog pijn, nog dorst. Een dorstige lijdt niet alleen ongemak, maar is ongeduldig om water te vinden. Bij mij is dat anders. Ik ken geen ongemak of pijn door het gemis van Christus. Evenmin ben ik naar hem op zoek. Ook span ik me niet tot het uiterste in om hem te vinden. Een dorstige is niet alleen gekweld en rusteloos vanwege zijn dorst, maar wordt er zo door gekweld dat hij het niet vergeten kan. Voor mij geldt dat niet. Ik lijd geen ongemak door het gemis van Christus. Ik doe geen moeite om hem te verkrijgen. Bovendien is iedere gedachte aan hem of ieder verlangen naar hem al gauw weer vergeten. Zo iemand dorst toch niet naar Christus? Zij horen toch niet bij degene die zich vandaag nog met hem zouden moeten verenigen? In antwoord op deze bezwaren wil ik het volgende zeggen. Allereerst durf je te zeggen dat Jezus Christus in deze tekst ook maar iemand uitsluit die enig verlangen kent om een aandeel in hem te hebben. Hier hebt u een tegenwoord, Boas, die een type van Christus was, zei tegen Rut: als u dorst, zo ga tot de vaten en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Daarom zeg ik tegen u, als u ook maar enig verlangen hebt naar Christus, hier wordt hij aangeboden. Ga naar hem, neem hem aan en kom tot overeenstemming met hem. Laat ieder die wil komen en drinken van het water des levens voor niets. Wie durft een andere voorwaarde te verbinden aan de geloofsvereniging met Christus dan die hij zelf in zijn woord noemt? U moet in de tweede plaats bedenken dat niet iedereen dezelfde mate van dorst naar Christus heeft. Voor sommigen meet de koning met een grotere maat, voor anderen met een kleinere, naar zijn absolute soevereiniteit. Waar houdt u de moed vandaan om voorwaarden te stellen die hij niet zelf heeft genoemd? Ziet u enige noodzaak om met hem verenigd te worden? Ziet u enigszins de noodzaak van de vergeving van zonden? Hebt u kracht nodig die u erheen draagt? Hebt u genezing nodig voor een kwaal? Beseft u dat u niet in staat bent uzelf te helpen en dat uw zaak niet kunt verbeteren? Ziet u enige verdienste in Christus? Kom dan en verenig met hem om gered te worden, om bevrijd te worden van de zondestraf. Kom om genezen te worden van alle kwalen en om kracht te ontvangen voor al uw zwakheden. Want denkt u echt dat u een voortdurende afhankelijkheid van hem zult ervaren en hem zult aankleven als u niet eerst in hem gelooft voor verlossing? Denkt u echt dat u naar hem zult hongeren, dat u zult dorsten naar kracht om hem aan te hangen zonder geloofsvereniging met hem? Ten derde is het mogelijk dat u zich hebt voorgenomen dat u nooit met hem te verenigen voordat hij u een zekere mate van heiligheid heeft gegeven. Pas dan zou u durven ingaan op de uitnodiging om de redding van uw ziel bij hem te zoeken. Dan denkt u echter dat Christus iets aan u verplicht is vanwege uw heiligheid. Dan zou uw verlossing, om zo te zeggen, niet volgens de gewone manier van Christus handelen verlopen. Ten slotte wil ik zeggen dat de gekozen tekst geen enkel mens uitsluit of diegene nu goede verlangens heeft of niet. Als ze hem ook maar op enige manier nodig hebben, laat hen komen zoals ze zijn. Als u zo eigenwijs bent om niet te komen, onderga dan uw lot. Wanneer u uzelf kunt redden zonder hem, kom dan vooral nooit bij hem in de buurt. Indien u niet komt voordat u iets in handen hebt dat hem ertoe beweegt u te verlossen op een andere manier dan door zijn verlossingswerk, dan zult u niet tot hem komen, want zoiets is onmogelijk. Als u zo onwetend blijft als hout en steen wat betreft de kennis van God, kunt u niet aan zijn tafel komen. Als u echter inziet dat u Christus nodig hebt en dat u zondig bent, als u iets in hem ziet wat goed voor u is, nader dan tot de tafel des Heren in de weg van geloofsvereniging met hem als uw verlosser. Daar ontvangt u zijn wijn en melk zonder geld en zonder prijs. Amen.